Dan toch even, nog even wat historisch achter elkaar zetten, een soort tijdslijn. Hè? In 2021, in de vorige bestuursperiode nog, hebben wij aan bureau Berenschot gevraagd, vergelijk nou eens even het VGM met anderen. En eigenlijk was de conclusie die Berenschot deed, hè, we hadden onszelf laten vergelijken met andere veiligheidsregio's, dat, dat de VGM werkt met beperkte budgetten. En ik hoor je al denken van ja, dat zeggen ze van bij WC Eend ook. Hè? Dus wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus eigenlijk hebben we op een bepaald moment ook nog een onderzoek laten doen specifiek naar de GGD. Dat heeft het bureau Lysias gedaan. Ook die kwamen met hetzelfde conclusie. Beperkte budgetten als je het vergelijkt met anderen. En uiteindelijk hebben we op verzoek van het bestuur ook een foto laten maken, zoals het zo mooi heet, van KPMG. Drie rapporten achter elkaar die eigenlijk elke keer hetzelfde laten zien. De eerste twee die gingen dan niet over hetzelfde. Hè? De eerste ging over brandweer en bedrijfsvoering. En de Lysias ging over de GGD. Maar uiteindelijk hebben we de hele KPMG-rapport nog eens een keer laten zien van waar het over gaat. Ik had niet meer lezen wat op de sheet staat, dat kunt u zelf zien. Maar uiteindelijk kwam het op neer van, hey, als we zo doorgaan, lopen we steeds grotere risico's met elkaar. En we hebben uiteindelijk ook nog eens een keer een bevestiging gekregen van een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dat de gezondheid en de veiligheid van onze inwoners is in gevaar als we zo door blijven gaan. Dat zijn best pittige uitspraken, waar wij in ieder geval zelf erg voor gevoelig voor waren. En we ook ons zorgen beginnen te maken. En eigenlijk wel grote zorgen, in alle eerlijkheid. Als je dat bij elkaar optelt, en je vult wel aan, Joost, als je nog wat toe wil voegen. Is dit wat wij op tafel gelegd hebben. En we realiseren ons zeer wel dat het behoorlijke bedragen zijn waar we om vragen. Als je ja zegt tegen een gezonde en veilige regio. En je kunt er ook bijna geen nee tegen zeggen, snappen we ook heel goed. Maar zijn het natuurlijk behoorlijke bedragen. Dus 10 miljoen. Weliswaar voor kosten waar we niet zo heel veel invloed op hebben. 10,1 miljoen precies te zijn. Het is gewoon een stijging van allerlei kosten. Die hebben we bij de gemeente ook. Stijging van huur, stijging van ICT, stijging van materialen. Allemaal autonome kosten, zoals het mooie heet. Maar ook 4,1 miljoen voor het versterken van de GGD. Ook een stuk versterking bedrijfsvoering. Hè. Dat vragen we echt om die bedrijfsvoering te ondersteunen. Wordt er straks wel even nader toegelicht. Vragen we ook 1 miljoen voor. Dan een aantal overontwikkelingen die zijn er ook toegelicht. Hè. Denk aan toename van de inwoners. Hè. We zijn een snel groeiende regio. Maar ook invoering van iets als de omgevingswet. Dat zeggen we in één zinnetje. Maar er zit enorm veel achter natuurlijk wat er moet gebeuren om dat voor elkaar te krijgen. Denk maar aan het feit dat wij geacht worden om bij alle... Deze het was, maar het is die, hè. Denk maar aan het feit dat wij nu bij ook alle nieuwe plannen... er een advies van de GGD bij moet komen, in ieder geval in termen van nieuwe woningen en soort nieuwe wijken. Dat vraagt natuurlijk heel veel meer van ons werk. Ik ga er iets sneller doorheen, anders blijven we waarschijnlijk toch te lang hangen, Joost, en dan komen we te weinig aan de bedrijfsvoeringskant toe. Jeugdgezondheidszorg snakt naar adem. We hebben daar ook een verhaal over geschreven, het verhaal stuur ik u na. Dat krijgt u ook als raad, hè. Dus we hebben in ieder geval de wethouder beloofd dat wij in ieder geval een verhaal nog zullen toesturen. Het is natuurlijk aan jou om te kijken of je het doorstuurt, maar in ieder geval, dat is het idee. Om in ieder geval dit verhaal wat ik hier vertel nog eens een keer even ook naar de raad toe te laten gaan. Dat is nu bijna klaar. En daar staat eigenlijk ook ingeschreven dit soort teksten. En ik weet wel, het zijn een beetje gezonde teksten. Hè? Happen naar adem, dat is natuurlijk iets wat precies bij gezondheid past. Hè? Maar hier is toch wel een belangrijk punt weggelegd als het gaat om de rol van preventie. En we denken dat we daar gewoon meer energie in moeten zetten. Het is een hele mooie kreet. Hè? Je hebt een gezond dorp nodig om een gezond kind op te voeden. En ook het belang van de eerste 1000 dagen. Ja, we zeggen dat heel vaak tegen elkaar, maar laten we het ook doen. Echt van belang. En het feit dat je, laten we zeggen, van elke 1 euro die je investeert, er 10 weer terug verdient, of 11 zelfs. Dat zijn toch wel, laten we zeggen, aanzienlijke bedragen waarvan je volgens mij rekening mee kunt houden als je de bereidheid om te investeren gaat kijken. Wat bijzonder is voor ons gebied, is dat wij per inwoner een lager bedrag aan het JGZ betalen. Dat is echt opvallend. Maar we hebben nog een groot probleem. We hebben heel veel jeugdigen in ons gebied zitten. Veel meer dan onze omringende regio's. Dat betekent als je op de manier naar kijkt per jeugdige, dat we zelfs 10% lager zitten dan gemiddeld. Dat is een best. Zeker.
Ja. Wat is dan de oorzaak van de jeugdzorgproblematiek? Is dat onderbezetting? Of?
Ja, eigenlijk wel, maar niet alleen. Wat ik al zei, we hebben verhoudingsgewijs dus veel jongeren in het gebied wonen. Daarmee, laten we zeggen, hebben we ook wat meer jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nodig. Maar er is een onderbezetting. Alleen dat zou je kunnen opvangen, laten we zeggen, door in ieder geval een arbeidsmarkt actie te doen. Maar ook de werkdruk is afgelopen jaar natuurlijk behoorlijk toegenomen. Dus als we kijken, laten we zeggen, wat we nu allemaal moeten doen om te zorgen dat bijvoorbeeld jongeren op middelbare scholen, waar enorm veel psychische druk zit en ook veel geestelijke klachten, om zo maar te zeggen. Dat is ook werk wat wij doen op scholen. Nou, dat die toename, laten we zeggen, maakt dat wij eigenlijk een combinatie hebben van te weinig mensen. Maar dat zou je op een andere manier nog op kunnen vangen. Hè, door in ieder geval te zorgen dat je dan meer mensen krijgt. Maar ook wel een hoge werkdruk.
Ja, misschien mag ik aanvullen. Het schoolziekteverzuim is na corona behoorlijk opgelopen. En er zijn veel jeugd, wat Henkel aangaf, met psychische problematiek. Die kinderen willen zo snel mogelijk zien, volgen wat er gebeurt. Hè, zodat ze zo snel mogelijk weer gewoon school kunnen hervatten en weer mee kunnen doen. Juist ook om erger te voorkomen. Dus daar is het één. Twee is de aantal vluchtelingen wat toegenomen is, hè, met hoge complexiteit. En de jeugdzorgketen die vol zit. Hè, dus daar waar we kinderen doorverwijzen, de jeugdzorgketen in, is vaak niet gelijk plek. En dat betekent dat wij vaker die kinderen, die jongeren, zien om ervoor te zorgen dat, ja, te monitoren dat het niet erger wordt, zolang ze nog voor die keten staan, hè, voordat ze geholpen kunnen worden. En dus dat zijn eigenlijk de drie belangrijke elementen die het werk complexer maken voor de jeugdgezondheidszorg.
En dus zal elke gezondheidsinstelling zeggen, ja, de problemen hebben we dus overal, hè. Alleen juist bij ons zie je het heel goed. Wij zijn natuurlijk een gemeentelijke gezondheidsorganisatie, eigenlijk een verlengstuk van de gemeentelijke overheid. En wat je dan ook ziet is dat we dus, zeg maar, om die reden ook het eerste zichtbaar hebben waar de problemen gaan ontstaan qua verstopping. Omdat wij aan de voorkant zitten, zien we het ook gelijk. Nog een vraag.
Ja, kunt u een indicatie geven hoe hoog het ziekteverzuim is? Want bij de vorige ronde hadden we dat ook, maar hoe is dat hoog? Is dat bij jullie?
Het ziekteverzuim in de organisatie of kan het over het schoolziekteverzuim?
Dus vooral denk ik bij de problematiek jeugd, gezondheidszorg, dat daar de druk hoog is.
Wij hebben een periode gehad dat het ziekteverzuim boven de 10% zat. En dat is echt hoog. Maar dat
ons arts,
ons eigen ziekteverzuim is dat aan de GGD-kant. Aan de brandweerkant is die laag, ligt die rond de 5%. Maar ik had het net even over het schoolziekteverzuim. En dat is ook hoog. En dat is juist waar je in het werk druk ziet toenemen.
Nou ja, beide vormen van verzuim hebben dus invloed. Hè? Dus op scholen wil je gewoon verschil maken voor zo'n kind. En zorg dat je snel bent als er sprake is van veel verzuim. Hè? Dus dat kan ook gewoon ander soort verzuim zijn dan ziekte. Hè? Dus dan zijn er vaak gedragsproblemen of ander soort problemen. Maar je wil er gewoon snel bij zijn. En als je ook nog eens een keer hoog ziekteverzuim in mijn eigen huis hebt, dan is dat gewoon een dubbele slag. We merken het aan twee kanten dus een probleem hebben wat dat betreft. Oké. Ik stel voor dat ik doorga, want anders blijf ik ook hier wat lang hangen. Hier ga ik niet heel veel over zeggen, hoor. Het is natuurlijk een mooi plaatje, maar uiteindelijk we zijn altijd geneigd om heel veel met cijfers te werken. Maar eigenlijk achter elk cijfer gaat gewoon een heel verhaal schuil. Ik bedoel, als ik nu een verhaal ga vertellen over een van deze kinderen, Samira, die gewoon in een laaggeletterde omgeving zit, al laten we zeggen, de eerste paar levensjaren, laten we zeggen, taalachterstand oploopt. Ik hoef jullie niet uit te leggen hoe ze zich dat doorwerkt naar het volwassen worden en groter worden. Dat sla ik nu van u even over. We hebben dat opgeschreven nogmaals. Die teksten sturen we dan nog wel even na. Dat is een mooi verhaal om na te lezen, denk ik. Vaak geen mooie verhaal trouwens, maar wel een goed verhaal om na te lezen. Nou, dit gaat een beetje over die druk van alle kanten, hè, die gevoeld wordt bij jeugdgezondheidszorg. Heel vaak zeggen we tegen onze mensen, nou, dan doen we er een tandje bij. Hè, dus dan maar even iets meer nog. Nou, dan blijf je nog maar iets langer op zo'n consultatiebureau doorgaan. Blijf je nog maar iets langer op zo'n school doorgaan. Of pak je er nog een school bij om in ieder geval te zorgen dat iedereen bediend wordt. Maar we zijn wel gewoon aan het, roofbouw plegen op onze mensen. Dat moet gewoon wel, maar daar moeten we echt wel mee oppassen. Zeker toen wij over de 10% heen gingen van ziekteverzuim in eigen huis. Hebben we gewoon gezegd van ja, dan gaan we een aantal dingen niet meer doen. En dat hebt u meegekregen afgelopen zomer. Hè, dat we een aantal zaken stilgelegd hebben bij JGZ. Had daar ook mee te maken. Hoge productienormen. 40 consultatiebureaus zijn verspreid over de hele regio. Dus in elk dorp en wijk zitten we wel met een consultatiebureau. 400 scholen, ook niet misselijk. Hè? Dus als je dat allemaal bij moet lopen, dat is veel. En de gevluchte jongeren, heeft Joost net al verteld, die kwamen erbij. Dat hoort er ook bij. Hè? Als die mensen bij ons verblijven, dan doen we ook daar de jeugdgezondheidszorg voor. Maar veel druk dus van alle kanten. En dit gaat inderdaad over onze professionals zelf. Hè. Dat betekent ook dat wij met extra financiering iets meer lucht willen creëren voor onze professionals. Hè. Dat ze gewoon ook in staat zijn om niet s'avonds laat nog hun administratie bij te hoeven werken. Maar dat gewoon overdag kunnen doen. En ook op een normale manier, laat zeggen, weer op adem kunnen komen. Nou, ook daar ga ik omwille van de tijd niet te lang meer stilstaan. Dat kost te veel. Ik wil nog even naar de algemene gezondheidszorg. Dus binnen de GGD hebben we twee poten. Algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg. Ik heb net vooral dingen verteld over jeugdgezondheidszorg. Algemeen gezondheidszorg gaat bijvoorbeeld over infectieziektebestrijding. En je ziet het al staan. Hè. Dit hebben we natuurlijk een aantal jaren met elkaar gedaan. Hè. Dus ook op de locaties hier in Duiven hebben we zeer actief met een grote massalocatie hebben we zeg maar voor vaccinatie gezorgd. Dit blijft een beetje boven de markt hangen. Dus wat gaan we doen in het najaar? Zoals we nu weten gaat er weer een najaarscampagne komen voor de meest kwetsbaren, de 60-plussers met een medische indicatie. Dat zijn voor onze regio toch altijd nog wel een 190.000 mensen die dan zeg maar door de molen heen moeten. Dus dat is best wel veel. Dus ook daar zal we waarschijnlijk wel een campagne gaan draaien van 12 weken lang en dan nou ja, enzovoort enzovoort. Dus daar moeten we ons voorbereiden. Dat doen we natuurlijk niet alleen maar met vast personeel. Hè. We hebben een vaste kermiszitting. Ook daar gaan we mensen voor inhuren tegen die tijd. Maar wel heel veel werk. Dan misschien iets minder bekend is schone lucht. We hebben een afdeling of een team moet ik eigenlijk zeggen binnen Algemene Gezondheidszorg. Dat heet Team Milieu en Gezondheid. En Team Milieu en Gezondheid is vooral bezig met iets wat niet goed zichtbaar is. Dat is namelijk schone lucht. En schone lucht is wel een van de grootste gezondheidsrisico's die er zijn. En nergens in onze regio is de lucht gezond. Nergens. Dat is wel heftig, vind ik zelf. Ik weet niet hoe je daarnaar kijkt als je dat zo'n geluid hoort. Maar nergens in onze regio is de lucht gezond. Ook al zitten we mooi in het buitengebied misschien. Maar het is nergens goed. En dus aandacht moeten we ervoor hebben. En dat betekent dat mensen, laten we zeggen, die overal longproblemen hebben. Die merken het elke dag, hè, dat ze gewoon toch last ervan hebben. Mensen die gezond zijn, hebben het in eerste instantie niet in de gaten. Maar we moeten echt opletten dat we deze vervuiling, zeg maar, toch proberen op een of andere manier het hoofd te bieden. Of in ieder geval alert zijn. En dat doen we dus namens de samenleving. Hè. Daar zijn we ook voor. Maar de GGD houdt het dus in de gaten. Die bewaakt dat, die monitort dat. Elke dag weer. En gaan als de brandweer. Dat is een leuk woord, grapje natuurlijk. Hè, voor, we hebben natuurlijk een brandweerorganisatie bij ons in huis. Maar gaan als de brandweer geldt ook voor de GGD. En dat je gewoon, zeg maar, nou, dit is bijvoorbeeld op de Haskamp in het buitengebied van Ede. Hè, toen de vluchtelingen uit de Oekraïne kwamen. Ja, die kwamen met een bus en we wisten niet waar ze naartoe gingen. Ze zouden eerst naar Noord-Nederland gaan, die zaten vol. Toen had de minister op die zondagochtend besloten, geloof ik, om een Haskamp er maar aan te wijzen. En in nota moesten we natuurlijk de eerste opvang regelen. Nou, daar hebben we hulpmiddelen voor. Hè. Hier zie je trouwens ook mensen van de Rode Kruis. Daar werken we natuurlijk nauw mee samen. Die roepen we ook op. Maar de eerste organisatie ligt toch bij ons. Dus wij moeten zorgen dat ik weet niet of ik het doe, maar... Gaat nu af en toe aan en uit volgens mij. Hè? Maar in ieder geval, het idee is dat wij dus de eerste opvang regelen en proberen zo snel als mogelijk reguliere zorg op gang te helpen. Hè? Met normale huisartsen, normale apothekers bijvoorbeeld, beschikbaar van apothekers enzovoort enzovoorts. Dat is wat we met elkaar aan het doen zijn.
Maar dat betekent dat bijvoorbeeld achterstanden en vaccinaties, hè? Dat is onze taak. Nee, dus screening, vooral bij kinderen die niet gevaccineerd zijn, wel infectieziektes mee kunnen brengen, zeker. Ja, we hadden het voor Harskamp, waar de vaccinatiegraad laag is. Is dat gewoon een serieus risico. Dus voor je zo snel mogelijk de preventie op orde te brengen.
Eerste verhalen waren ook dat de Oekraïners met TBC deze kant op kwamen. Nou hebben we net als Nederland TBC er een beetje onder gekregen. Hè? Dus we wilden graag dat ook zo laat. Hè? Dus dat we in ieder geval niet weer opnieuw een volle uitbraak kregen. Dat mag je van ons verwachten, dat wij daar heel alert op zijn. Om te zorgen dat we daar niet weer nieuw gedoe binnenhalen. En we willen graag volgens mij vluchtelingen opvangen. Maar dat moet ook op een gezonde manier gebeuren. En Joost, dan geef ik stokje aan jou over.